Goedemiddag.
Goedemiddag.
Ja. Hele goedemiddag. Fijn om weer na zo'n poos weer in het midden te zijn. Ik weet niet hoe lang het geleden is. Maar waarschijnlijk zo lang dat ze mijn vrouw niet meer herkende. En ze zeggen van, is het de eerste keer dat u hier bent? Maar ze is in de andere zaal mee geweest. Hier is ze al een keer geweest. Maar ja, ze wordt er steeds knapper op. Dus ja, dan denken jullie dat ze steeds met een andere vrouw komt. Maar zo is het niet, hè? Oh. Ja, dat geeft niet. Wordt wel leuk om me zo te verwelkomen. Maar ik neem het niet te schamen. Het is nergens voor nodig. Maar prachtig om zo bij elkaar te zijn. En het verheugt mij elke keer weer, waar ik ook kom, als ik spreken mag, dat er mensen zijn die een keuze maken om naar de samenkomst te gaan. Want we leven in een tijd waar, nou goed, kinderen moeten dan nog, maar waar volwassenen zelf die keuze maken of je wel of niet gaat. Dus als je er bent, dan heb je die keuze gemaakt om toch de Heer te vinden, om naar zijn woord te luisteren, of je broeders of zusters te ontmoeten, of misschien voor het zingen, maar er is een reden in je hart waarom je hier bent. En dat verheugt mij altijd. En het gaat mij dan niet om aantallen, maar het gaat mij dan om zijn broeders en zusters, er zijn mensen die samenkomen en wat we dan noemen in het huis van God, die samenkomen in een gebouw om de Heer te zoeken, te vinden en door hem bemoedigd en opgebouwd te worden. Nou, als u Bijbel bij u hebt, en ik zie er al aardig wat op schoot liggen, Romeinen hoofdstuk 10, en dan zou je aandenken van Romeinen hoofdstuk 10. Hij gaat toch het hebben over het avondmaal. Wat heeft dat met elkaar te maken? Nou, de hele schrift heeft met elkaar te maken. Dat is ook het bijzondere van het woord van God. Van Genesis hoofdstuk 1 tot het laatste hoofdstuk in Openbaringen is helemaal met elkaar verweven. Het is de heilsgeschiedenis van God die in Genesis begint en die aan het eind van Openbaring zijn voltooiing zal vinden. Dus alles heeft te maken met elkaar. Romeinen hoofdstuk 10 vanaf vers 1. Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Want ik betuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en hun eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is, de mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. De gerechtigheid echter, die uit het geloof is, spreekt al dus. Zeg niet in uw hart, wie zal naar de hemel opklimmen? Dat is Christus naar beneden brengen. Of wie zal in de afgrond neerdalen? Dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Als u met uw mond de Heere Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleidt men tot zaligheid. Tot zover het woord van God. Laten we er opnieuw een zegen over vragen. Vader, dank u wel dat we inderdaad in alle vrijheid zo uw woord hebben mogen openen. En bidden dat u door uw Heilige Geest dat woord zo levend maakt aan ons hart, aan ons denken en aan ons leven. Heere, dat het niet woorden zijn die we vanmorgen of vanmiddag dan even horen en dan weer weg hebben, maar dat ze ons hart mogen raken. En dat bidden we uit genade in de naam van de Heere Jezus Christus. Amen. Romeinen hoofdstuk 10. Nou, de meeste onder u weten wel dat Romeinen 9, 10 en 11... gaan specifiek over Israël, hoewel je in de schaduw van Israël ook de volkeren mag herkennen en ieder die gelooft. Dus dat zit er duidelijk in verweven. 9, het verleden, 10, het heden en hoofdstuk 11, de toekomst van Israël. Maar hier in deze verse lezen we heel bijzondere dingen. Allereerst dat Paulus hier zegt, broeders, de oprechte wens van mijn hart. Dat komt niet zomaar uit zijn kennis over zijn volk, of dat hij deelgenoot is van dat volk, maar vanuit zijn hart. Er is een passie dat is geboren in zijn hart. Er is een bezorgdheid dat ligt in zijn hart. Niet alleen in zijn denken, in zijn verstand. En hij bidt ervoor, want hij zegt dat mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Nou, als Israël dan het uitverkoren volk van God is, waarom is het dan dat Paulus zich nog druk maakt over hun zaligheid? Nou, omdat Israël niet uitverkoren was tot zaligheid, maar uitverkoren was om het volk van God te zijn dat God zou gaan gebruiken om die genade, die boodschap wereldwijd te verkondigen. Dat is de uitverkoren verkiezing van het volk Israël. Maar het volk, de mensen in het volk Israël, moesten ook hun knieën buigen. En moesten ook hun geloof en vertrouwen volledig in het volbrachte werk van de Here in zijn Zoon, de Heer Jezus, overgeven. Geen werken. En dat zegt hij dan ook zo mooi, want dat moet duidelijk zijn hier, dat het ijveren voor de wet staat tegenover het kennen van de gerechtigheid van God. Want hij zegt, want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben. Maar, staat erachter, maar niet met het juiste inzicht. En wat zijn er de dag vandaag mensen, groepen, volkeren die een ijver voor hun God hebben. Voor Boeddha, voor Allah, voor de Hindoegoden. Ze hebben een ijver waar wij nog echt wel wat van zouden kunnen leren. Zo ijverig. Maar wat zegt Paulus? Zelfs over de Joden die ijveren om het volgens de wet te doen. Hij zegt, maar, zoals het hier zo mooi staat, niet met het juiste inzicht. Ze missen het doel. Ze missen de weg die God geopenbaard heeft in zijn Zoon Jezus Christus. En waarom, vers 3? Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben ze zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. En zo zijn er vandaag de dag nog velen die het verwachten van eigen werken, van eigen vroomheid, van eigen trouw naar de kerk gaan, van op tijd je Bijbeltje lezen. En ze verwachten dat vanwege daarom God ons misschien genadig zou zijn. Nou, God is ons genadig en zijn liefde heeft hij bewezen in het geven van zijn Zoon Jezus Christus. Hij is de gerechtigheid Gods waardoor iemand behouden kan worden. En dan vers 4 en 5, dan zegt hij zo mooi, het einddoel van de wet is Christus. In Galaten zegt Paulus ook, de wet is nooit gegeven om te volbrengen, maar als een tuchtmeester om ons juist uit te drijven naar Christus. Zodat we op ons knieën zouden vallen en zeggen, Heere, hoe zouden wij ooit uw wet kunnen vervullen? Maar zoals Israël in de woestijn zei, geef die geboden maar en wij zullen het doen. Nou, de hele woestijnreis is gebleken dat ze er weinig van gedaan hebben. Maar het zou ons juist uit moeten drijven naar de vraag, maar Heere, hoe is dan mogelijk dat iemand gerechtvaardigd wordt? En dan wijst hij weer naar de Heere Jezus Christus. Christus is het eind van de wet tot gerechtigheid. En wat staat er? Voor wie? Voor een ieder die gelooft. Want al zo lief had God de wereld. En in dat woord wereld zit een ieder die op die wereld leeft bij ingesloten. Opdat een ieder die gelooft, en hier komt de belofte, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven ontvangt. Waarom? Omdat op dat moment God zijn gerechtigheid jou toerekent. En dan sta je onberispelijk en rein voor zijn aangezicht. En dan gaat hij in vers 6 en 7 legt hij dan ook uit wat het verschil is. Dat beide versen hebben dezelfde gedachte, namelijk Gods genade is heel nabij, Het wordt gepredikt, het wordt verkondigd, het was zichtbaar in de apostelen, in de discipelen. Het was zichtbaar in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Maar ze miskennen die genade en veranderen die in eigen presentatie. Prestatie, sorry. In eigen prestatie, in eigen kunnen, in eigen werken. In een grootse werken, opklimmen naar de hemel of afdalen naar de afgrond. En Paulus zegt, dat is het niet, dat is het niet, want dat is eigen werken. Vers 8 tot 10. Maar wat zegt zij? Dat die gerechtigheid dicht bij u is het woord in uw mond en in uw hart. En dit is het woord van geloof dat wij prediken. Als u met uw mond de Heere Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belooft men tot zaligheid. Dit gedeelte lezende werd ik er zo bij bepaald dat Paulus het hier steeds over het hart heeft. Hij zegt niet dat als je met je verstand gelooft, als je het allemaal op een rijtje hebt, hij zegt als je met je hart gelooft. En dat herhaalt hij meerdere keren. Het is met je mond belijden en met je hart geloven. En wat men het hart gelooft en met de mond belijdt. Dus het gaat hier heel duidelijk in dit gedeelte om ons hart. Het evangelie, broeders en zusters, is een hartzaak. Daar moet het terechtkomen. En je zult het vast wel eens gehoord hebben dat er gezegd wordt, wat zijn er de mensen die het evangelie in hun verstand hebben. Maar het is nooit afgedaald naar hun hart. Het is allemaal religie, maar het is nooit gekomen tot een open relatie met God. Vanuit het hart. En we lezen in deze paar versen, lezen we een paar keer het woordje hart. In vers 1 al, als Paulus begint, hij zegt de oprechte wens van mijn hart. Dan laat Paulus iets van zichzelf zien. Weet je, dat is een mooie uitdaging voor u en mij steeds weer. De brieven van Paulus kun je lezen op een wijze, wat schrijft hij naar de gemeente. Maar u moet hem ook eens een keer anders lezen. Wat zegt Paulus in zijn brieven over zichzelf? Het is heel mooi om te doen. Dan ga je alleen maar ontdekken, wat zegt hij over zichzelf. Nou, hier zegt Paulus over zichzelf, kijk, dit is mijn hart. Het is mijn hart. Ja, ik ben gekozen door God. Ik ben verkoren om apostel te zijn. En ik heb die autoriteit. Maar daaronder zit een hart, zegt hij. Hij zegt, de oprechte wens van mijn hart. Dat is Paulus. Paulus kan soms scherp overkomen. Hij kan soms flink ons om de oren slaan. Maar als je begrijpt wat daarachter zit, dan ontdek je daar een broeder die zo bewogen is met de mens. Die bewogen is met de gemeente. Die bewogen is met een heilige levenswandel. Die bewogen is met het evangelie. Die bewogen is met het volbrachte werk van Jezus Christus op de kruis van Golgotha. Als Paulus zou kijken naar de tafel waar we straks deel aan gaan hebben, dan doet hij dat met een bewogen hart. Dat is voor hem niet een sacrament die we als kerk eenmaal doen. Dan denk ik dat Paulus achterin zit en stil is en zijn hart daar weer op voorbereidt. Dat het zijn hart verwarmt. Dat hij gaat overdenken wat dat allemaal gekost heeft. Dat de Heer Jezus de prijs betaald heeft. Paulus was een man vol van het evangelie in zijn hart. Maar dan gaat hij verder. Hier, dan zeggen we, hier in vers 6, staat het zo mooi, komt het ook weer terug. Vers 6, de gerechtigheid, echter die uit het geloof is, spreekt al dus, we krijgen dat hele stukje. Maar wat zegt zij, dichtbij, vers 8, is het woord in uw mond en in uw hart. In uw hart. Broeders en zusters, doet het u nog wat? Als u het woord opent. Als u dit leest. Of lezen we het? Ja, dat doe je nu eenmaal als christen. Als je tot geloof komt en de Heer Jezus aanneemt en je wordt gedoopt, dan hoor je vaak het eerste wat je te horen krijgt. En nu moet je stille tijd gaan houden. Nu moet je stille tijd gaan houden. Dan moet je tegen een baby zeggen, die pas geboren is en de luiers nog alles vult. Nu moet je s'nachts niet meer komen. Maar die baby weet niet waar je het over hebt. En zo weet die jonge gelovige ook soms helemaal niet waar je het over hebt. Hoe bedoel je stille tijd houden? Dat moeten we ze leren, wat dat betekent. Want stille tijd houden moet geen wet worden. Dat moet een verlangen worden. Dat moet een verlangen zijn met een open hart dat God in die stille tijd tot je spreekt. Sorry broeder, maar zo gaat het wel. Want God wil spreken. En hij spreekt het meest in de stilte. Door zijn woord, door zijn geest, door de natuur, door de gemeente, door een broeder of zuster. Maar er moet een hart achter zitten wat daarvoor open staat. En Paulus heeft het hier dan over het hart. En het geloven is in het hart. En met je mond beleid je wat je gelooft. En soms hoor je dan met mensen praten en je vraagt, wat betekent voor jou de Heer Jezus? Dan formuleren ze een soort frase of zo. Daar zit bijna geen hart achter. Maar het is heerlijk als iemand dan gaat vertellen wat de Heer Jezus voor hem betekent. En je ziet het hart opengaan. Dan denk je, die heeft het begrepen. Niet voor hem of haar is het een hartzaak geworden. En het is ook een hartzaak, het evangelie. Het is geen droge materie. Het is geen theologie. Het is de geest van God die in jou komt. En die jouw hart gaat verrijken met de zaligheden van God. En is het niet voor niks dat juist in de Bijbel het woordje hart ontzettend veel keer voorkomt? In de herziene statenvertaling komt het wel 864 keer voor. Nou, dat wil toch betekenen dat het hart een rol speelt in het woord van God. In de NBG is het 667 keer. Het lijkt alsof ze daar het hart er een beetje uitgehaald hebben. Maar dat is niet zo, want een andere wijze van vertalen wordt gebruikt. Bijvoorbeeld, Genesis 17 vers 17. De herziene statenvertaling. Daar staat, toen wierp Abraham zich met zijn gezicht ter aarde en hij lachte. Hij zei in zijn hart, zal bij een 100-jarige een kind geboren worden en zal Sarah, die 90 jaar is, baren. Die vraag die zat niet alleen in zijn hoofd, die deed iets met zijn hart. Er is iets wonderlijks aan de hand. Want bij Abraham was het nou, gaat dit nou echt gebeuren? Hoe is het nou mogelijk? En het raakte hem zijn hart. De NBG zegt het. Toen wierp Abraham zich op zijn aangezicht, lachte en zei bij zichzelf. Dus de ene vertaling, hij zei in zijn hart. En de andere vertaling zegt bij zichzelf. Is dat fout? Nee, dat is hetzelfde. Want je hart spreekt over jezelf. Het hart getuigt van wat er binnen jou en mij leeft. Het getuigt daarvan. En zo zijn er meerdere versen dat je met je ganse hart gelooft, of ganse harten, of met uw hart. Duidelijk is, het is een zaak van binnen. Dus in de Bijbel heeft het hart niet alleen een fysieke functie. Dat klompje hier, zo'n spier, die beweegt en klopt. En als hij niet klopt, dan heb je problemen. Maar dat is het niet alleen. Het hart wordt gebruikt voor emoties, voor gevoelens, voor je geestelijk leven. Het hart spreekt van leven. Het is een hartzaak. En de Bijbel wil dat ook duidelijk uitdrukken, dat het hart spreekt over het innerlijke mens. En het is ook dat deel waar God naar kijkt. Als Samuel een koning moet gaan zalven naar Saul. En hij komt daar bij al die jongens. En hij ziet daar zo'n knappe grote man als ik. En hij denkt, dat is hem. Dat is hem. En de Heer zegt, nee, dat is het niet. Nou, toen de volgende. Het was geen van allen. En welke was het? Dat knaapje, dat roze ventje. Dat met een harpie in de rijen zit. En waarom? Dan zegt de Heer dit tegen Samuel. Het is namelijk niet wat de mens ziet. Want de mens ziet aan wat voor ogen is. Maar de Heer ziet het hart aan. Hij zegt niet, de Heer ziet het verstand aan. De Heer ziet het kennis aan. De Heer ziet je theologische opleiding aan. De Heer ziet je carrière aan. Nee, er staat, de Heer ziet het hart aan. En wat gebruiken wij dat? Vaak als een excuus, hè? Als een broeder of zuster ons vermaant, ergens op wijst. En dan zeg ik, wie ben jij? De Heer ziet mijn hart aan. Ja, maar weet je, hij is ook de enige die dat kan. Ik kan niet zien wat er op dit ogenblik in jullie harten leeft. Ik kan wel aan jullie leven zien wat de uitkomst van wat er in je hart leeft is. Dat is heel wat anders. Ik heb het nodig dat er een buitenkant manifesteert wat er in het hart leeft. God is ook de enige die werkelijk het hart aanziet. En daar moet je niet bang voor worden. Daar moet je dankbaar voor zijn. Dat hij het binnenste van jou wil opzoeken. Want daar wil hij ook met zijn geest komen, in dat binnenste. De Heer wil ons niet van buiten naar binnen veranderen. Hij wil ons van binnenuit naar buiten toe veranderen. Dat is Gods werk. Dat is Gods werk. En als je dan je overgeeft aan de Heer, dan geef je je over aan de schepper van hemel en aarde, maar ook de herschepper van je hart. De herschepper van je leven. De herschepper van je huwelijk. De herschepper van noem maar op. Maar dat gaat van binnenuit. Van binnenuit. Toen wij tot geloof kwamen. Mijn vrouw kwam een jaar eerder tot geloof. En ik hoorde dat God naar je gebeden luistert. Toen bad ik, zeg, Heere, verander mijn vrouw zo, zodat ik lekker met haar kan leven. Zodat ze niet zo moeilijk is. En ik bidden en bidden, maar de Heer zei, zij is mijn probleem, ik wil jou veranderen. Ik wil in jou iets doen, dat jij van haar gaat houden zoals ze is. De buitenkant wilde de Heer voor mij niet veranderen, mijn binnenkant. En tot de dag vandaag ben ik daar zo dankbaar voor. Elke dag opnieuw, dat hij die genade geeft. Hij zoekt het hart op. Spreuken 21 vers 2. Al zijn wegen zijn, al zijn iemands wegen recht in zijn eigen ogen, maar de Heere toetst de harten. En daarom is het regelmatig goed. Niet te vragen, Heere, wandel ik nog op de juiste weg? Heere, wandel ik nog met het juiste hart? Zit het van binnen nog goed? En als het van binnen goed komt, dan komt de uitkomst vanzelf ook goed. De Heer toetst de harten. Maar we zitten met een probleem, hè? Door de zondeval hebben we niet meer zo'n bijzonder hart. Door de zondeval is een scheiding gekomen tussen God en mensen. En de Bijbel spreekt ook van een zondig hart. Jeremia 17 vers 9 zegt, arglistig is het hart. Met andere woorden, ons eigen hart kan ons voor de gek houden. Want dat wij denken, wij doen het zo slecht nog niet. En dan kijken we vaak naar iemand anders, hè? Moet je hem zien, moet je haar zien. Oh, heb je dat gehoord van hem? Heb je dat gehoord? En dan wordt je hart arglistig. En die gaat jou zeggen, en daarom doe jij het nog zo slecht niet. Nee, de Bijbel zegt, het hart is arglistig, boven alles, ongeneeslijk is het. Wie zal het kennen? En dan staat er, ik de Heere doorgrond het hart. Hij kent ons hart. En toch, ondanks dat hij het kent, heeft hij een weg geopend om dat te vernieuwen. In Ezechiël 11 vers 19 komt er een belofte voor zijn volk. En een heenwijzing ook naar ons. Ik zal hun één hart geven en een nieuwe geest in hun binnenste. Ik zal, en moet je horen wat het zegt, het hart van steen uit hun vlees wegdoen en een hart van vlees zal ik hun geven. Dus het woord van God omschrijft een verkeerd hart als een stenen hart. Nou, dan hebben jullie natuurlijk afgevraagd waarom neemt hij een zwarte tas mee. Nou, ik had het voorrecht om in een ziekenhuis een zwart hart te lenen. En ik denk, dat moet dan ook in een zwarte tas. Dus ik hoop dat jullie een beetje er tegen kunnen. Maar ik heb een zwart hart bij me. En ik mag hem laten zien? Dit is een zwart hart. Steen. Zo ziet God het hart van iemand die de Heer niet kent. En je wordt door de duivel voor de gek gehouden, dat je denkt, dit zit wel goed. Waarom noemt de Heer het hart dat hem niet toebehoort een stenen hart? Een stenen hart. Om verschillende redenen. Ten eerste is een steen keihard. En wat lazen we aan de farao? En hij verhardde zijn hart. Hij verhardde zijn hart. En wat leven er vandaag in mensen die onder het evangelie komen, maar hun hart verharden. Het is als steen. Het tweede, en je mag het voelen, het is koud. Deze steen ligt nu al een uur bijna hier binnen. Maar hij is nog steeds koud. Een steen is koud van zichzelf. Je moet hem opwarmen op de kachel, wil die warm worden. Maar een steen is koud van zichzelf. En de Heer zegt, dat is een hart waar Christus niet in leeft. Dat is een koud hart. Nog meer, deze steen is gevoelloos. Ik kan hem ook meteen laten vallen. Maar die steen die zegt niks hoor. Het is gevoelloos. En zo zijn de harten gevoelloos geworden voor het rijke evangelie. Gevoelig geworden voor correctie. Gevoelig geworden voor vermaning. Dat is dat stenen hart waar de Heer het over heeft. Weet je wat het nog meer is? Het is onvruchtbaar. Het heeft geen zaad, het heeft geen eicel, kan zich niet voortplanten. Het is zo dood als een pier. Het kan geen vrucht dragen. Het is dood. En dat is een steen. Het is dood. En dat is het hart. Zoals de Heere dat omschrijft. Hij zegt, met een stenen hart. En dan zegt hij in zijn genade, maar ik zal het levend maken. Weet u, ik hoor wel eens mensen zeggen, die zeggen, ik snap het niet dat er zo weinig mensen tot bekering komen. Wat is dat toch? Dat zo weinig mensen tot bekering komen. Nou, als ik hier aan denk, als dit ons hart is, dan vind ik het een wonder van God dat iemand tot bekering kan komen. Want ons hart is dood in zichzelf. Onvruchtbaar. Kan niks voortbrengen. Zit geen leven in. Is koud, gevoelloos. Hoe is het dan mogelijk dat dit hart, zo'n hart tot geloof komt? Door de genade van God. Door de genade en het wonderlijke werk van onze Heer en Heiland. Efeze 2 vers 4 en 5, u kent het vast. Maar God staat er, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren, zo dood als een steen, door de overtredingen met Christus levend gemaakt. Met Christus levend gemaakt. En als je dan aan het avondmaal denkt, dan denk je, hoe is het toch mogelijk dat de Heiland bereid was om die prijs te betalen, om dat stenen hart weer leven te geven. Zodat het niet meer gevoelloos is, dat het niet meer koud is, dat het niet meer ellendig is, dat het geen vruchten voort kan brengen. Maar juist andersom. dat het leven gaat. Dat is het wonder van het kruis van Golgotha. Dat is het wonder van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Uit genade zijn we behouden. En is dat dan alleen in het Nieuwe Testament? Nou, al in het Oude Testament lezen we dat God harten verandert. In 1 Samuel 10 vers 9, als Saul gezalfd wordt tot koning, en er staat er, en het gebeurde toen Saul zich omkeerde om bij Samuel weg te gaan, dat God zijn hart in een ander veranderde. En al die tekenen overkwamen hem op die dag. God verandert hartje. Vroeger had je de EO, God verandert mensen. En is het niet triest dat we daar later de verandering van hebben gemaakt? Nee, het is nog steeds God verandert mensen. Want als hij het niet zou doen, komt er geen verandering. Maar je moet er wel op reageren. Je moet er wel iets mee doen. En nog steeds wil de Heer het hart van mensen veranderen. Nog steeds leven we in een tijd van genade waar die boodschap mag klinken. Maar de mensen zoeken het bij allerlei therapieën en psychopaten en weet ik het. Zijn nodig, maar waar zoek je het? Ja, ik weet niet of ik het woord zeg. Maar bij allerlei psychiaters, zo ja, psychiaters, noem maar op. Maar waar zoeken we het eerst? Je wil niet zeggen dat je geen dokter nodig hebt, of een arts of een specialist, maar waar zoek je het eerst? Bij degene die dat diep van binnen iets kan gaan doen. Die in dat hart kan gaan werken. Waardoor jouw denken, je leven langzaamaan gaat veranderen. Hij wil dat vullen. En weet je, ik kom er steeds meer achter. Ik heb dat ook elke dag nodig. Als de Heer Jezus in Matthäus zegt: gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart. En met geheel uw ziel en met geheel uw verstand, dan kom ik gelijk al op een nulpunt in mijn leven. Heer, ik zou niet weten hoe. En dan zegt hij, maar ik wel. Maar mag ik dan in jouw hart gaan werken? Staat je hart voor mij open? Gaat het in je hart om mij? Of gaat het in mijn hart, in jouw hart, om wat ik voor jou betekenen kan? Dat is een groot verschil, hè? Heel veel christenen raken teleurgesteld in God. Waarom is dat? Omdat God hun verlanglijstje niet vervult. Omdat het leven anders gaat dan zij gehoopt hadden. En dat is een enorme les. Want gaat het nu om God? Gaat het om hem? Of gaat het om de uitkomst daarvan? En als het om hem gaat, dan gaat hij aan het werk. Dwars door de moeite heen. Dwars door de strijd. Maar ook dwars door je vreugde. Want je vreugde blijft zich dan steeds bij God brengen. Wat is dan een goed hart? Nou, dat is een hart dat wedergeboren is. Een hart dat gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Dat is een goed, gezond hart. Maar een goed hart is ook een biddend hart. Dat steeds maar weer de Heer zoekt. Niet van eigen werken. En juist de Heere zoekt. Een goed hart is evenkomstig Psalm 51 vers 19. Een hart dat verbroken is en verslagen is. En dan merk ik ook in mijn eigen leven. Dat die verbrokenheid die heeft plaatsgevonden hoor. Die verslagenheid heeft plaatsgevonden. Maar wat arglistig is mijn hart soms weer. Dat er toch weer een stukje trots, een stukje hoogmoed, een stukje van ik kan het wel. Ik hoef hier niet voor te bidden, ik red het wel. En dat komt zomaar weer op. Nee, het moet verbroken blijven. Het moet verslagen blijven. Maar vol verlangen naar wat hij kan doen. Een goed hart is een hart wat zich steeds opnieuw laat reinigen door het bloed van de Heer Jezus. 1 Johannes hoofdstuk 1. Waar als we gezondigd hebben, dat we onze zonde belijden. En dan is het bloed van Christus reinigt ons van alle zonde. We hoeven niet te beleiden om behouden te worden, maar we beleiden omdat we behouden zijn. En de relatie met God open willen houden, zodat ons hart kan gaan spreken. Een goed hart is een hart dat de Heer looft en prijst ook door het middel van het zingen van liederen. En een goed hart dient de Heer. Een hart gelooft niet alleen in de Heer. Een hart van God wil hem ook dienen op de plaats waar je gesteld bent. Dus de vraag is nu wel, met wat voor een hart zitten we hier? Het kan zomaar zijn dat je al zo lang naar de kerk gaat, al zo lang het evangelie hoort, maar je toch hier zit met een stenen hart. Je nooit tot het punt bent gekomen om te belijden dat je een zondaar bent. Dat je tot een inzicht bent gekomen dat je jezelf niet kunt rechtvaardigen voor een heilige God. Maar dat je door Gods geest en door het evangelie gehoord hebt, gezien hebt, dat Hij het voor ons heeft volbracht. En dat je dat door geloof mag aanvaarden, mag aannemen. En op die wijze een kind van God wordt. Door alle die hem aangenomen hebben, heeft Hij macht, in de grondtekst staat, recht van spreken gegeven om een kind van God te zijn. En als er iemand is die nog met een verkeerd hart hier zit, met een stenen hart, dan bid ik in de naam van de Heer Jezus Christus. Geef je vandaag over aan Hem. Geef je volledig aan Hem. Buig je knieën en belijd je zonde en vraag Hem in je hart. En laat je dopen op de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat is wat de Bijbel ons leert. Dat moet je doen. Er is geen andere weg tot behoud. Maar misschien zijn de harten die dat gedaan hebben en die door de tijd van het leven weer zijn gaan aankalken. Net als met een kraan. Weet je, een kraan kan op een gegeven moment kalk gaan vormen. En als je dat niet weghaalt, op een gegeven moment zit die kraan vol. En of een wasmachine, hoe vaak moet de wasmachines niet ontkalkt worden? Zo kan het zijn met ons eigen hart. Hoe is het met je hart? Hoe is het met uw hart? Staat het rein voor de Heer? En als u hier zit en er zegt, ik sta vrij voor God. Ik sta open. En het is goed tussen God en mij. Dan is mijn gebed, zorg dat het zo blijft. Zorg dat het zo blijft. Wandel dagelijks met Hem. Met een open hart. Toen ik hiermee bezig was, toen schreef ik dit op. O, laat de Heere God als het ware zijn hand over je hart strijken. En je hart op de goede plaats brengen. Zodat je van je hart geen moordkuil maakt, maar het evangelie ter harte neemt en met je hand op je hart kunt zeggen, ook ik heb mijn hart aan Hem gegeven. Mogen de Heer je daarmee zegenen. En waarom het hart? Omdat als we het avondmaal vieren, dan staat er in de schrift, onderzoek jezelf. Onderzoek jezelf. En ik moest daar zo over nadenken, soms in Evangelisch Nederland, dan strijden we wie mag er wel of niet aan het avondmaal deelnemen. Dat is natuurlijk iemand die de Heer kent. Maar is het dan leeftijd gebonden? Nou, ik denk het is gebonden aan, ben je in staat om je hart te onderzoeken? Want dat wordt gevraagd, kun je je hart onderzoeken? Nou, onderzoek je hart. En laten we dan ook vandaag even een moment nemen van stilte. En te kijken in je eigen hart. En jezelf die vraag te stellen. Hoe zit het nou eigenlijk met mijn hart vandaag? Is het een hart van steen? Dat verbroken moet worden? Dat tot overgave moet worden? Of te komen? Of is het een hart dat wederom geboren is, maar door omstandigheden zich langzaam weer toesluit, wat gereinigd moet worden? Of is het een hart wat volledig open staat voor de Heer? Zodat je ook kunt zeggen, met heel mijn hart heb ik de Heer lief. Hemelse Vader, we komen u zo heel hartelijk danken, Heer, dat u niet een God van verre bent. Een God die niet te bereiken is. Maar dat u de God bent die naar ons toe is gekomen en bereikbaar is geworden. Vader, dank u wel dat u zo diep bij ons wilt binnendringen. Dat u niet geïnteresseerd bent allereerst in de buitenkant, in ons doen en laten, maar dat u geïnteresseerd bent in wie we zijn. In wat er in ons hart zit. Want dat zijn we. Wat er in ons hart leeft. En dank u wel, Heer, dat u in uw genade die oplossing hebt gegeven. Dat harten, hoe hard ze ook zijn, als steen, veranderd kunnen worden. Door het offer van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Maar hij moest daar wel een enorme prijs voor geven. Hij moest de heerlijkheid verlaten. Hij moest mens worden. Veracht en bespot. Vernederd. Heer, met slagen. Met pijn. Gekruisigd te worden. Op dat kruis van Golgotha. En zijn bloed heeft gevloeid. Opdat wij die in hem geloven. Dat nieuwe hart. Zouden ontvangen. Heer, we willen u voor loven en prijzen. En zo bid ik, Heer, dat u door uw Heilige Geest een ieder die hier zit aanraakt en ons eigen hart doet zien en ons wil laten zien dat we misschien wel zaken moeten beleiden en zeggen, Heer, reinig mijn hart. Laat het open zijn voor u, voor u alleen. Opdat we kunnen doen wat de Heer Jezus zegt, u liefhebben met ons ganse hart, met heel onze ziel, met heel ons lichaam. Dank u wel, Heer, dat u zo genadig bent en barmhartig. Vader, zo willen we onszelf zo voor die troon van genade brengen. Opdat u, Heer, van binnenuit in ons uw wonderlijk werk doet. En ons vormt en kneedt naar dat beeld van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dank u wel daarvoor. We danken u, Heer, niet omdat we het verdienen. Heer, want wat hadden wij aan te dragen? Een stenen hart, niet meer. Maar u heeft het genomen. En u heeft het levend gemaakt. Geloofd en geprezen zijn uw naam. Amen.